Goedemiddag, welkom bij Buitenhof. De economische elite van Nederland is onzichtbaar en heeft geen verhaal. Ze zijn vooral geïnteresseerd in geld verdienen, maar nauwelijks in de samenleving. Dat schrijft quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpennink in zijn boek Elite gezocht. Ik praat daar straks over met hem en SP-voorzitter Ron Meijer. En Nederland behoort tot de top 5 van belastingparadijzen van Europa. Althans, dat zegt het Europees Parlement deze week in een verklaring. Via allerlei ingewikkelde financiële constructies worden tientallen miljarden via de Amsterdamse Zuid als doorgesluist naar landen waar heel weinig of soms zelfs helemaal geen belasting hoeft te worden betaald. Te gast is staatssecretaris van Financiën Menno Snel. Maar eerst de Brexit. De politieke chaos in het Verenigd Koninkrijk duurt voort en voort. Afgelopen vrijdag is het plan van premier Theresa May voor een Brexit voor de derde keer weggestemd. En nog steeds lijkt May de handdoek niet in de ring te willen gooien. Volgende week wil ze dat er opnieuw, voor de vierde keer, over haar voorstel wordt gestemd. Het land lijkt ondertussen al even verscheurd als het parlement. Bij mij aan tafel publicist en auteur Douglas Murray. Hij is medewerker van het pro-Brexit-weekblad The Spectator en schrijver van het boek The Strange Death of Europe. Dit gesprek wordt overigens live ondertiteld en daarom met een kleine vertraging uitgezonden. Mr. Murray, welkom.
It's good to be with you.
You were supposed to leave the European Union last Friday, but you're still in.
Yes.
Are you disappointed?
Yes, I mean, I'm disappointed in the same way that I think the majority of the British people are disappointed. I voted leave almost 3 years ago, like most British people. And It was a majority, yeah. So, like most people in Britain, I voted to leave. And I didn't expect, I don't think anyone particularly did, that 3 years on almost, we would still be in. We would still have the discussion about whether we were really going to leave and watching Parliament trying to, in significant chunks, find ways to trick us into not leaving. This is a profound and strange moment in our democracy in Britain. We're not used to this. This is the first time that the British people have gone to the polls and an elite has not accepted the result of the vote. Right. We've never had that.
We're going to talk about the elites, but first have a look at the current situation, because last week was an absolute chaos. Sure. There was no majority for any of the 8 alternatives for May's deal. And the House of Commons seems better in saying what they don't want instead of what they do want.
Well, there's a reason for that, which is that, and this is one of the central problems that we've had in our country, which is the British public voted in a majority to leave the European Union. But of our parliamentarians, the MPs in Westminster, 2/3 were in favour of remaining in the European Union. So we had this very strange situation where parliamentarians were committed to something that the British people were not committed to, so that they had to fake enthusiasm for leaving or find other ways to get around it. We have, what's more, a Prime Minister who campaigned to remain in the European Union, who is leading the country, apparently, out of the European Union.
You distrust them, huh? It's an elite that refuses to listen to the people.
Well, is that your conclusion? I don't actually distrust. I have a profound faith in democracy, or certainly had a profound faith in democracy in my country. I certainly didn't expect we would end up in a position like this, where there is so much feeling that Parliament is just not willing to do what the people asked. But no, I mean, it is a very profoundly shaking moment, because for the House of Commons, they say, not to do what the British people asked. You're right that they have found it very, very hard to come up with any sort of positive answer. But I would suggest that starts with the fact that they don't want to do the thing which the British people want them to do.
Yeah, they refuse to listen.
Yeah. I mean, I'll give you one quick example, if I may. There was a discussion on the equivalent programme of this in the UK a few weeks ago, if there is an equivalent. And there was a discussion there, and there was a discussion about whether or not we should have another referendum, of course, which is one of those ways in which you can drive people in Britain absolutely mad. And this discussion included somebody seriously saying, well, we've got to discuss what would be on the ballot paper, because you'd obviously have to have May's deal or remain or no deal. Mm. And somebody else said perfectly seriously, no, 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 you couldn't have no deal on the ballot in a second referendum because the people might vote for it.
All right.
So that's the problem, isn't it?
Yeah. Well, from your point of view...
No. From anyone's point of view who believes in democracy, you can't just not offer people things in case they like them and vote for them.
Right. But you mentioned several reasons why it's not happening at this moment.
Yeah.
Let's have a look at them. You said you already mentioned Theresa May. Is she to blame?
She has to take a very significant amount of the blame, yes.
Explain.
Well, first of all, I mean, of course, there are lots of reasons one could blame Theresa May. By the way, there's a lot to admire in her as well. It's a very thankless job. A lot of other people didn't want it. A lot of people who did want it mucked up their run to get the job.
But in which way is she to blame?
Well, I think most people feel several things. One is that throughout this process, she has been incredibly careful in a way which might not have been the right tactic from the beginning. Maybe the right tactic from the beginning was to go in and say, we're perfectly happy to leave without doing any deal. We're perfectly willing to play some kind of hard ball. We're not coming with a begging bowl, and approach it that way. But she's a very conciliatory politician in lots of ways, and she was, after she called a very, very unwise election in 2017, she was running a minority government, which, again, is very uncommon in the UK. But the main thing was that, she's now in this position because she called an election after the referendum, hoping to give herself a bigger majority, and in actual fact, losing the Conservative Party's majority, that she's been in a coalition government in a very weak position. And perhaps, at the very least, it's hard to unite a parliament that's already not in favour of your policy if you also are not the majority, you're not a governing party. Yeah.
And it's not one of your problems that you distrust her because she initially fought to remain and now she has to deliver a Brexit.
Yes.
Unless she said Brexit means Brexit.
Yes, I think a lot of people just distrust. It's true that Theresa May was not... She wasn't exactly the most fervent supporter of remaining in the European
Union. Pretty
mildly. Yeah. She gave one speech throughout the campaign and otherwise kept pretty silent. But I think that it, you know, nevertheless, if you have a vote like this and the British people say something so unusual, so clear, really, to say we offered this chance once to vote, leave or remain, we voted to leave, you should probably be led by a political leader who is passionately in favour of the thing that the British people asked for, yes. Yeah.
But you repeatedly say that Theresa May and the Parliament are not listening to what the people want. Mm. But what do the people want?
Well, actually, we can tell, among other things, by if you go over what everybody on both sides of the campaign said in the campaign, both sides were extremely clear. This is a once-in-a-lifetime vote. You're not going to get to vote again. This matters an enormous amount. And they also, both sides, Leave and Remain, said it includes leaving the customs union, the common market. Everyone said that. Even Blair said that. Even Mandelson said that. Even the most pro-EU people said, be under no illusions. This is one vote once, and it's out completely.
Yeah, if we're leaving.
If we leave.
Yeah.
And so the British people said, well, we like the sound of that.
Yeah.
And they voted to leave. And then we have this strange three-year period of, well, what did they really mean when they said we want to leave? Did they mean we want to sort of pretend to remain? Or did they mean we didn't really mean it? Or did they mean we should really stay in the customs union? No, they voted to leave the whole thing.
But wasn't that clear? Wasn't that
It was
so
that
clear.
Yeah. It was that clear from both sides of the campaign.
Isn't that the heart of the problem, that you ask the people if they want to leave, but not how?
Well, as I say, I think that it was clear because, as I say, both sides of the campaign said absolutely clearly, it's out of the whole thing. It's not remaining with, like, a foot in the EU or a hand around the door, let alone get straight back in afterwards. They were very clear about this. The British people knew. And they knew that they were taking a jump. They were making a jump.
Yeah.
As I say, of course that's more difficult than staying in, because staying in would have just remained something like the status quo. So, yes, it was a revolution in a way in our politics, which Parliament has not accepted.
Let's make it personal, because you voted for Brexit. For a majority of the Dutch people, it's quite hard to understand why you want to leave, because we, as member of the European Union, are looking at the benefits of the European Union as well. It brought us stability, it brought us prosperity, and above all, it brought us peace since the Second World War.
Well, I'm not sure about that.
You're not sure about that?
No, I wouldn't...
Mention one war.
I really wouldn't fault the idea that the European Union is the reason we haven't all I wouldn't fall for the idea that the European Union is the reason why France hasn't been invaded by Germany. It's a reductio ad absurdum, this.
It's absurd.
There are all sorts of benefits of the EU. I don't deny them for a moment. But I don't think they should be overstated to this extent.
Well, is that the case? Where we're talking about peace?
Well, no, look, there are trading and financial reasons to be in it. I don't doubt that. The British people didn't doubt that. And I think that the case of what the EU has managed to achieve has been massively overestimated and overstated by supporters of it. That having been said, what were the problems that the British people picked up on? I would suggest there's some of the same problems that voters in this country picked up on when the Lisbon Treaty was voted upon, when the French got a chance to vote and when the Irish got a chance to vote and, of course, were told they'd voted the wrong way and had to vote again. It's basically something like this, which is that we were in Britain, we voted to get into the common market. We voted because we liked that idea. And then something happened over the decades that followed, and in particular at Maastricht. At Maastricht, I remember it, I wasn't that old at the time, but it was the moment when everything started to change. The idea of ever closer union simply was something that the British people were not up for. Mm. They didn't understand why we had to get ever, ever closer. Why not a union that works and is good, that then stays there and doesn't want to keep going and get closer and closer, and then you hear things like the European army and so on. And we just weren't up for that.
They're talking about an army. It's not there.
Huh? Well, yeah, I know, but even since the referendum, the talks got more and more. So it's not like,
right.
It's not like we invented it in Britain as something that was in the minds of EU bureaucrats. It's an example of the sort of thing that we're just not up for. So, as I say, the point is that over recent decades, it started to change. And then I think that there is something very fundamental that the British people realised about this, which you in the Netherlands may not see or feel a problem about, but we in Britain really did. And it was something like this. People said, oh, well, the sovereignty issue is too... That's too abstract. And
yeah.
People didn't vote on sovereignty. I can tell you, sovereignty was the massive issue in this. And there's one thing...
Once we were a big empire.
It was something like this. No. Nothing to do... It was... In Britain, there has always been... I mean, we've had a stable democracy for a very long time now. And it basically runs on the idea that you know how you vote somebody in and you know how to get them out. And it's absolutely central to democracy in Britain. And over recent years, and people will dispute this and other people say this is a fantasy in the heads of mad Brexiteers, but over recent years, there just was a growing sense in my country that we no longer were sure that we knew how we were governed. And you could see it in the way even in which, I mean, I spent quite a lot of my time in Westminster. You could see it in the way in which Parliament in Westminster behaved. It became less and less like a parliament and more like a sort of local council chamber where MPs, you know, they had an important job that would have been once the role of a councillor, and every now and then they could vote on something important. But it wasn't the hub of democracy that it had been. And so when the British people were asked again if they wanted to be part of this thing which included us in this huge umbrella where the governance is, and let's face it, even the most EU... lover would admit that it's pretty hard to explain some of the workings of the EU. And they just didn't like that.
All right,
they wanted to know how they were governed. And they wanted... One other crucial thing, may I say?
No.
OK, I will anyway.
Let's have a look at the options which are left, from your point of view, to left this bureaucratic monster called European Union.
That's your words, not mine.
All right. The options are an extension... A hard Brexit, a no Brexit, or probably new elections. What's the most likely, do you think?
I gave up predicting a long time ago.
Right.
There are so many variables in this whole thing. The variables exist in the Conservative Party, which is meant to be the reliable party of government and has shown itself to be anything but. There's so many variables just in the head of Theresa May that it's not really possible to bet. I would say... We do have to leave. We do have to leave. And I think that even the
because
most...
Because otherwise, what happened?
You basically rupture the contract between the public and our political establishment. You rupture completely the contract between the public and Parliament. And I think... I don't say that means we're going to become like Gilets Jaunes or something, but that we've not been in that territory before. So we do have to leave, and I think they know that. I suspect that we'll find some way of muddling along and then find some way of muddling out. But one point, may I just say, by the way, is that we in Britain have flayed our political class over the last few years, and there's going to be a lot more flaying to come. I mean, the Conservative Party, the Labour Party, we have not had very competent politicians, and they haven't behaved very well with the mandate we gave them to do what we asked them to do. But, if I may say so, we have looked with great interest at the non-movement that has happened in Brussels, and I'm particularly interested in this, because if we in Britain vote for this thing that's so monumental in our history, and then the political class is churned around and beaten up by the people and so on, and then we look at Brussels and we see Jean-Claude Juncker is still there, everyone's still there, you lose one of the biggest contributors to the EU budget, you lose Britain, and everybody stays.
Oh, right. But
everybody stays. And so we look at this and we think, maybe that's another good reason to leave.
Probably isn't.
They never go.
Yeah, probably.
They never take a lesson.
Mr. Douglas, probably isn't.
They never hear anything.
It's better to look at your own mess.
Sure, I'm very happy to look at my own mess. Yeah. I don't think I've avoided it.
Who's
today?
Going to rescue you in the Conservative Party? Is it Boris Johnson?
I think that the country has to be led by somebody who wants the same thing that the country voted for. So it has to be a Brexiteer. My own view is that Boris Johnson is... by the way, he was my first editor at The Spectator many years ago. I don't think anyone has ever thought that he's a great details person. I don't think anyone has ever thought...
I guess we can agree.
..he's a normal politician. But there is one thing, apart from being pro-Brexit, that he has, which is very unusual. Boris Johnson has been, in my lifetime, pretty much the only politician who, when you mention him to a member of the public, they smile and they feel better about things. Almost everybody else, it's like, yeah, that person did this and da-da-da. But Boris, admittedly, he's taken a hit since the EU vote. Boris, if you mention him to the general public, like, oh, Boris, like this. Now, I'm just saying this because this might be a time when we need somebody who has an unusual political gift, the gift that says, I'm not going to be great on the details, my deputy will do that, but I'm going to be the ambassador for Britain. And I think we could do with that. We could do with something other than a second run at Theresa May's sort of leadership style.
My last question for you. You were here in the Netherlands for a couple of days, and you met a Dutch politician.
I met lots of Dutch politicians.
Who were the lucky ones?
No, I'm not betraying confidences. I've been coming to this country for about 15 or so years, and I've known
but
a lot of
my
your
question.
Politicians.
Why is it secret?
No. I don't betray confidences.
Is he called Thierry Baudet?
I'm not referring to it.
What?
I happen to know Thierry Baudet, it's true. But I've been coming here for a long time because I find your politics fascinating. You are very unlike my country because in this country you have this system that means that you can vote for parties and the public are heard very fast, whereas in my country we vote for parties and it happens very slow and we have this two-party system. So I do find it fascinating. I find many of your politicians fascinating. Obviously there are some that I find sympathy with more than others. And you'll have to guess who they are.
You don't want to mention that name, I guess. Thank you so much for joining us here today.
Pleasure.
Bye. Aan staatssecretaris van Financiën Menno Snel de taak om Nederland te ontdoen van het imago van belastingparadijs. Maar nog voordat deze 60 bewindsman goed en wel op streek is, bestempelt het Europees Parlement deze week op verzoek van nota bene de Nederlandse Europarlementariër Paul Tang ons land officieel als fiscaal Walhalla, te midden van landen als Malta, Cyprus, Ierland en Luxemburg. Welkom, meneer Snel.
Leuk te zijn.
Wat vond u daarvan?
Ja, ik was wel wat verrast door die uitspraak. Al was het maar omdat als je mij vraagt of ons parlement of de commissie of wie dan ook, is Nederland een belastingparadijs, dan zullen we daar vrij snel over uit zijn. Dat zijn wij niet. En ik geloof overigens dat de meeste leden in het parlement dat ook niet hebben willen uitstralen.
Nee. Ik was verrast. Ik was eigenlijk vooral verrast door het feit dat D66, uw eigen partij, zijn handtekening daar ook onder had gezet.
Ja, dat was duidelijk een misverstand. Dat is ook weggezet. Dat was
een misverstand?
Wel, ja, pijnlijk, hè. Dat werd ook meteen aangegeven. Weet je, wat volgens mij het belangrijkste was, een van de oproepen van de commissie, van het parlement was, is Nederland nou een belastingparadijs en kan de commissie daar wat aan doen? Nou ja, goed, en over dat, dat amendement is gestemd en dat leidde wat, ja, tot wat nieuws. Maar ik vond het...
Ja, nou, laten we het nieuws, ja, laten we dat meteen checken. Ja. Volgens Paul Tang, de indiener van dit hele voorstel, gaan er door die 5 belastingparadijzen tientallen miljarden euro's aan belastinginkomsten lopen andere landen mis. Omdat deze 5 landen bedrijven helpen bij het tot in het absurde drukken van een belastingafdracht. Klopt dat bedrag van tientallen miljarden euro's?
Nee, wat klopt? Als ik zeg Nederland is geen belastingparadijs, en dat vindt eigenlijk iedereen zo, dat is waar.
Nou, daar verschillen meningen over, maar
laten we zeggen, dat is in ieder geval mijn mening. Dan is een tweede vraag, is Nederland dan misschien een land wat veel gebruikt wordt voor doorstroompraktijken? En dan heb ik ook eerlijk aangegeven, ik denk dat Nederland in het verleden veel te veel onderdeel is geweest van een structuur waarin er belastingstromen via Nederland naar een belastingparadijs gaan. En dat zijn behoorlijke bedragen. In Nederland alleen al gaat 199 miljard door Nederland heen naar andere landen. En meer dan 10% ervan, dat is 22 miljard, eindigt rechtstreeks in een belastingparadijs. Ja. En dat is eigenlijk precies datgene wat we hebben gezegd.
Dus dan zijn er geen belastingparadijs, maar een doorvoerhaven.
Ja, maar dat is een belangrijk verschil, hè? Kijk, een belastingparadijs is iets waar je hele lage belastingen hebt. Nou, vraag het in Nederland rond aan burgers of bedrijven. Ik geloof niet dat het geval is. Een belastingparadijs is een land wat bijvoorbeeld geen transparantie wil geven over hoe hun systeem in elkaar zit. Nederland loopt echt voorop als het gaat om transparantie. Als het gaat om uitwisselen van gegevens, dat zijn ook daarvoor geld dat Nederland eigenlijk voorop loopt op dit moment wereldwijd als het gaat om uitwisselen van belastinggegevens. Ja. Dus als je gewoon kijkt naar wat is een belastingparadijs en je gaat die elementen langs,
dan voldoet Nederland daar niet aan.
Nee,
het probleem is wel dat u te maken heeft met het feit dat wij voortdurend in allerlei gremia worden betiteld als belastingparadijs. Dus daar heeft u mee te handelen. En u schreef, vond ik interessant, in een kamerbrief onlangs, het kan uiteindelijk dat imago de belastingmoraal ondermijnen. Kunt u het uitleggen?
Ja, kijk, ik vind het belangrijk dat iedereen in Nederland netjes een belasting betaalt. Dat geldt voor u, dat geldt voor mijzelf, dat geldt voor grote bedrijven, dat geldt voor kleine bedrijven. Daar hoort wat bij. En op het moment dat het gevoel zou ontstaan dat er sommige bedrijven geen belasting zouden betalen, terwijl jij dat zelf wel doet, dan is het niet raar dat mensen zeggen, dat vind ik eigenlijk stom. Ik wil dat zij dat ook doen. Ja. En daar ben ik het mee eens. Ja.
De keerzijde, we gaan het zo over de maatregelen hebben die u wilt gaan nemen om ons te ontdoen van dat imago. De keerzijde is natuurlijk ook dat wij in Nederland, zeker op de Zuidas en Amsterdam, tal van grote kantoren zoals Loyens Loef en Stibbe en noem maar op, allemaal fiscalisten hebben die buitengewoon behendig zijn in het maken van die constructies. Dat biedt nog werkgelegenheid. En een keerzijde is ook dat het fiscale beleid in Nederland voor grote bedrijven als Shell, maar ook Canon enzovoort, die vinden het prettig zaken doen. Hier is een stabiele economie, stabiel fiscaal land. Een afspraak met de Nederlandse fiscus staat ook nog.
Ja. Dus dat is ook de voordelen van de Unie, hè? Een beetje reflecterend op het vorige gesprek. Dat kan inderdaad ook.
Ja, dus wat hebben we te verliezen? Stel dat Paul Tang en zijn vrienden hun zin zouden krijgen en zeggen, joh, stop met al die onzin, gewoon 20-25% belasting voor iedereen. Wat verliest Nederland dan?
Ja, kijk, er zijn twee dingen die ik belangrijk vind. Eén is dat die belastingontwijking hard wordt aangepakt. Maar tegelijkertijd zeg ik ook altijd, ik heb niks tegen een goed vestigingsklimaat. Ik vind het heel fijn als bedrijven hier komen om te ondernemen, om winst te maken, om belasting daarover te betalen. En die bedrijven blijf ik altijd ook verwelkomen. Alleen als je als bedrijf hier komt met maar één doel, namelijk zorgen dat jouw winsten worden weggesluist, bijvoorbeeld naar een belastingparadijs, dan zeg ik voor die bedrijven, die hoef ik hier niet snel niet meer. Denk dan bijvoorbeeld aan de brievenbussen.
Precies. We hebben er 15.000 van in Nederland. Hoeveel daarvan denkt u dubieus? Dat stelt eigenlijk niks meer voor. Dat is letterlijk een brievenbus. Daar wordt geen enkele waarde toegevoegd. Daar werkt geen mens. Dus waarom hebben we dat? Welk deel daarvan?
Dat kan je niet zeggen. Het kan één brievenbus zijn waar een hele hoop geld doorheen gaan. En het kunnen een hele hoop brievenbussen zijn die er misschien voor andere redenen zouden zijn. Ja. Het belangrijkste is die 22 miljard die ik net noemde. Dus dat is kapitaal wat door Nederland naar een belastingparadijs gaat. Dat ik die ga targeten en ik hoop dat die stroom heel snel opdraagt.
Ja, laten we even kijken waar de grens ligt. Hebben we, als voorbeeld, U2, wereldbekend, is hier gevestigd op de Herengracht, meen ik. Ja. Bono komt hier niet, werkt hier niet, doet hier verder niets. Moeten we dat faciliteren?
Ja. Nou, in het verleden was het antwoord, dan deden we dat wel.
Ja.
En nu welk beleid? Nu ben ik de baas erover.
En
ik zeg, dat hoeft voor mij niet. Kijk, als het zijn een aantal dingen. Misschien één ding gaat over die bekende rulings. Hè.
Ja.
Die geven zekerheid vooraf aan een bedrijf.
Ja, geef uit wat het is. Dat afspraken met de Belastingdienst op voorhand hoe de Belastingdienst zal omgaan met hun belastingaangifte.
Ja, nou, die rulings, dat is dus geen aparte afspraak. Dat is gewoon een wettelijke uitleg van wat er is. En die rulings die gaven tot nu toe aan iedereen. En een van die dingen die we gaan zeggen, als wij iemand komt bij ons langs en we kijken, hé, wat leuk dat u om een ruling vraagt, maar heeft u wel echt economische aanwezigheid in Nederland? Als het antwoord daar nee is, dan krijgt hij in de toekomst geen ruling meer. Vanaf 1 juli zeggen we, nou, Fijn dat u langskwam, maar geen ruling vandaag. Ja. Of nog anders, als diezelfde vraag. U heeft inderdaad economische aanwezigheid. Maar al uw winsten sluist u alsnog weg naar een belastingparadijs. Dat is dan een land wat een tarief lager heeft dan 9%. Daar hebben wij een mooie zwarte lijst voor. Dan zeggen we ook aan dat moment, nee, u krijgt geen ruling van ons. U kunt hoog en laag springen, maar dat doen
wij niet.
Eén
probleem met die ruling, ja. Met rulings. Ik moet u op uw blauwe ogen geloven dat dat zo gaat. Want we hebben daar nooit zicht op wat er gebeurt. En sterker nog, als er een keer zo'n ruling naar buiten komt... omdat er ergens een interessant lek is voor ons journalisten... dan blijkt altijd dat die ruling toch net iets voordeliger is... dan wij als gewone burgers zouden kunnen afdwingen bij de Belastingdienst.
Ja, dat is echt een misverstand. Het is ook belangrijk. U zegt dat het net gunstiger is. Dat kan niet, hè. Er is een wet. En nogmaals, een ruling is exact hetzelfde. Je kan geen ruling hebben die afwijkt van de wet. Dat kan gewoon niet.
Nee,
en u zegt uiteindelijk van... ik zou best wel wat meer transparantie nog willen over die rulings. Nou, is het zo dat we de laatste jaren publiceerden wij ons rulingbeleid? Op wat voor termen kunt u allemaal ruling krijgen? Maar dan gaan wij nog een stapje verder in. En vanaf 1 juli is het zo dat wij elke individuele ruling... geanonimiseerd, hè, we kunnen geen bedrijfsnamen noemen, dat zult u ook begrijpen. Maar die gaan we gewoon publiceren. Ja. Zodat iedereen mee kan kijken of dat wat wij doen... meer zou zijn dan gewoon de wet.
Voor de zekerheid, voor de volledigheid. U zegt, we kunnen dat niet met naam en toenaam doen... want dat is uit concurrentieoogpunt.
Ja, tuurlijk. Hè, daar worden gewoon gezegd... hoeveel winst maak je op welk product, waar gaat het heen? Dat zijn hele precieze feitencomplexen.
Ja.
En niemand, en dat is denk ik ook terecht dat bedrijven zeggen... dat kan je niet zomaar aan de openbaarheid brengen. Dat is ook in vertrouwelijkheid natuurlijk gegeven aan de dienst.
Nou, is er nog iets wat u wil gaan doen? U wil namelijk bronbelasting gaan heffen.
Ja.
Kunt u dat kort uitleggen wat dat is?
Ja, dat is eigenlijk... we hadden het zo net over die royaltystroom, over rechten van muziek... maar dat kan ook op een merkteken zijn. Dat soort stromen, daar gaat heel veel geld gaat dan naar laagbelaste landen. En eigenlijk wat ik zeg...
Via Nederland.
Via Nederland. En eigenlijk wat ik zeg, als wij zien dat er een stroom rechtstreeks... naar zo'n belastingparadijs gaat, want dat zijn ze dan wel... dan gaan wij gewoon zelf heffen. Dan zeggen wij, weet je wat, 20% moeten betalen over die stromen.
Ja. En we namen net
noem je dan de bronbelasting. Want wij houden het aan de bron, houden wij het in. Dus dat is wat technisch, maar
We hadden net over Bono en u zei, die is hier niet meer welkom. Dus Bono gaat nu op zoek naar een ander land dat nog wel doet. Want het is natuurlijk niet zo, als wij ermee stoppen, dat het niet meer gebeurt, toch?
Nee, dus dat is inderdaad een beetje... wij gaan nu die hele bronbelasting gaan wij opzetten. Dat is echt nieuw, hè. Ook in Europa lopen wij hier echt nu een beetje in voorop om het zo te doen. Ja. We hebben eigenlijk gezegd, we willen niet meer wachten. Wij stappen zelf nu naar voren om te zorgen dat we dan zelf maar gaan heffen als het niet gebeurt. Maar het is natuurlijk waar dat als Nederland... en wij denken dat er geen royaltystroom meer zijn waarvan de eigenaren zeggen... nou, daar wil ik graag 20% over betalen. Dus die zullen misschien iets anders zoeken.
Ja.
En die zullen op zoek gaan naar een ander land om dat te doen.
Ja.
En dat is een van de redenen dat wij zeggen... nou, ik vind het dus belangrijk dat niet alleen Nederland dit doet... maar dat er ook een aantal andere landen zijn... dat misschien samen met ons deze strijd probeert aan te gaan.
U was deze week bij uw Duitse collega Olaf Scholz.
Ja.
Was hij enthousiast?
Nou, zeker. Kijk, dat zijn natuurlijk wel grappig in dit soort gesprekken. Wij hebben, en daar, dat ontken ik ook niet, een zekere reputatie gehad... dat er inderdaad heel veel doorstroomkapitaal over Nederland ging.
Maar waar is hij enthousiast?
Nou ja, wat ik wou zeggen, dat verleden dragen we met ons mee. En daar blijft natuurlijk altijd...
Ze wantrouwen u een beetje.
Ja, er is een... Vind ik niet vreemd, hè? Laat ik
dat ook zeggen.
Ik snap best dat ze zeggen van... is this guy for real? Sterker nog, er wordt nog wel eens gebeld naar...
Is hij echt staatssecretaris?
Nee, maar meent hij dat wat hij zegt? En dan zeggen gelukkig andere mensen... ja, dit is serieus. Want het is niet alleen dat deze meneer dat zegt... maar die zorgt ook nog dat de wetgeving in het parlement ligt. En die zorgt ook nog dat die rulingpartij...
En nu even antwoord op de vraag. Zijn Scholz en u had doorgrond. Ja, ik ga wel met u mee.
Ja, dus er kwamen een aantal kritische vragen om te kijken... hoe we dat gingen doen. En vervolgens zag je hem echt wel de draai maken. Want dat is wel interessant. Kijk, zij hebben zelf een ander idee. Zij willen een soort minimum Europese belasting. Daar hebben we gezegd, ja, dat hoeft van ons niet. Maar denk nou eens na over het Nederlandse systeem. Wij maken een zwarte lijst. Hè? Dus gewoon, we hebben nu bijna 30 landen die staan op die lijst. En die zijn dus makkelijk bij te houden. En op het moment dat de stromen gaan naar die landen, dan mag je zelf heffen. En nou, ik heb dus ook aan hem gevraagd, denk eens over of je dat niet in Duitsland zou willen doen.
Ja.
Nou, dat...
Hij zei, ik neem het mee.
Nou, hij is natuurlijk wel... Kijk, uiteindelijk zijn al die landen op zoek naar hetzelfde. Net zoals wij.
Maar zijn die landen op zoek naar hetzelfde? Die landen denken namelijk, als die naar Nederland gaan, dan komen ze wel hier.
Wij zijn echt op zoek naar hetzelfde. Waar zijn wij op zoek? Wij zijn gewoon op zoek naar het stoppen van die belastingontwijking. Punt uit. Dat is gewoon, dat is mijn...
En wij is in dit geval?
Dat is de OESO, dat is eigenlijk de wereld. Europa, maar Nederland...
Economische
maar Nederland ook in het bijzonder. We willen het echt mee stoppen, dat heb ik ook gezegd. Dat is een van mijn hoofdprioriteiten van deze kabinetsperiode. Ik wil zorgen dat wij een aantrekkelijk vestigingsklimaat houden... maar tegelijkertijd
die
excessen van doorstromers, die wil ik eraf hebben.
Ja.
Nou, daar doe ik... Dus de rulingpraktijk hebben we het over gehad. Die gaan we daarvoor aanpakken. Ik heb een hele hoop wetgeving nu klaarstaan, waaronder die bronbelasting, maar we hebben nog meer wetgeving. We willen meer transparantie, zowel bij de rulingpraktijk, maar we willen bijvoorbeeld ook een rol geven voor de adviseurs. De adviseurs moeten vanaf komend jaar, op het moment dat zij een nieuwe structuur opzetten, moeten zij alle landen, dus alle belastingdiensten van die landen waar die structuur overheen loopt, moeten zij actief waarschuwen.
Ja.
En dat maakt het uit, hè?
Sterker nog, volgens mij deed u eind vorig jaar een oproep aan die belastingadviseurs dat als ze constructies zagen of kenden die worden gebruikt om belasting weg te sluizen, dat ze uw ministerie even moesten bellen.
Ja, en dus niet alleen mijn ministerie, maar ook de ministeries van de landen die daar ook mee te maken hebben. Ja. Zodat wij samen kunnen uitwisselen. Daar hebben we ook, gaan we nieuwe verdragen voor aan, zodat we nog meer informatie kunnen delen. Dus dat is iets waar wij al mee bezig zijn. En,
hoeveel mensen hebben er gebeld?
Ja, die bellen niet mij persoonlijk.
Nee, dat begrijp ik. Ja, hoeveel mensen hebben... Nou, heeft u toch een indruk van? Staat de telefoon rood gloeiend of zit daar iemand de hele dag naar het toestel te kijken?
Nee, zo werkt het. Nee, daar is echt veel, daar is echt wel veel interesse voor. En nogmaals, kijk, wat ik ook belangrijk vind... Kijk, wat ik zei, hè, wij proberen vanuit mijn kant en vanuit de kant van de overheid... zijn we bezig met wetgeving, zijn die rulingpraktijken... zijn een heleboel dingen die wij doen. Internationaal zijn we daarmee bezig. Zorg dat we echt... dat we niet... Kijk, die internationale systemen, dat maakt even af... daar zitten nog gaten in, daar gaan die bedrijven tussendoor. Daarvoor is die samenwerking nodig. Maar dat is allemaal wat wij kunnen doen. Mm-hmm. En er is tenslotte ook nog iets waarvan ik denk... dat kunnen bedrijven doen en ook die adviseurs doen. Ja. En dat is bijvoorbeeld zorgen dat ze zelf ook actief op zoek gaan. Wat is nou fair belastingbetaling?
Ja. Nou, dat is interessant. Wat u spreekt wel eens met die bazen van die grote kantoren... die daar goed geld aan verdienen. We hebben het ook iets over, we gaan het zo meteen ook over hebben... over maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Ja.
Wat zeggen die mensen als u ze aanspreekt op dat punt?
Nou ja... Daar is veel meer dan je misschien zou denken bereidheid... ook bij die bedrijven om daarover na te denken.
Kijk, ik waar zit blijkt dat uit?
Nou, ik zit bijvoorbeeld wel eens in zaaltjes met jonge fiscalisten... en dan vraag je wat ze gaan worden. En veel worden dan fiscaal adviseur of willen dat gaan worden. En dan vraag je ze bijvoorbeeld, wanneer ben je nou de beste adviseur? Ben je dan nou op het moment dat jij jouw potentiële klant... de laagst mogelijke belastingrekening kunt geven? Of zijn er meer dingen van belang? Bijvoorbeeld zit er ook iets inderdaad in die sociale verantwoordelijkheid... Elk bedrijf moet een beetje belasting betalen. En gelukkig zie je dat steeds meer, ook bij deze jonge fiscalisten... die moraliteit ervan, de verantwoordelijkheid, ook sociaal... is een belangrijk onderdeel. Nou, niet iedereen is daar nog klaar voor. En er zijn ook nog genoeg adviespraktijken en adviseurs... en notaris en trustkantoren. Ja. Die vind ik echt de grenzen van de wet opzoeken. En voor hen geldt volgens mij ook dat ze daar zelf ook een verantwoordelijkheid
hebben. Ja. Enige argwaan is wel begrijpelijk, toch, op dit punt?
Ja, maar ik geloof echt, je ziet het meer. Hè? Je ziet ook een maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je ziet aandeelhouders vinden het belangrijk... bijvoorbeeld dat bedrijven laten zien waar ze voor staan. De manier waarop ze hun geld lenen. Hè? Je hebt de green bonds. Hè? Wij halen geld op om bijvoorbeeld groene financiering mee te doen. Dat heeft echt waarde. Dat heeft gewoon aandeelhouderswaarde. En dus ook waarde voor het bedrijf zelf. En datzelfde geldt volgens mij op het moment dat je bezig zou gaan... om ook diezelfde bedrijf te vragen... neem in jullie jaarverslag en laat je helpen door je adviseurs en je accountants. Ja. Neem nou op hoe je er tegenaan... Omschrijf iets op dat punt, zodat die aandeelhouder ook weet... dit bedrijf staat niet alleen maar voor de laagste rekening... maar dit bedrijf staat ook voor fair taxation.
Even terug tot slot naar uw Duitse collega. U was daar toch, dus u heeft hem ongetwijfeld gevraagd... of hij ook zo enthousiast is over de Nederlandse CO2-heffing... die we gaan invoeren. Wat zei hij?
Daar hebben we het niet over gehad. We hebben het wel over de digitale belasting gehad. Nee, maar kijk, ook daarvoor geldt het en dat laatste punt nog even afmaken wat ik net wou zeggen. Ik wou het ook hier dan maar als een soort oproep doen aan deze tafel. Om te zorgen dat die bedrijven, waar we het net over hadden... ook echt actief nu de boer op gaan om iets van een soort good governance tax code te komen. En dat op te nemen in een vuil. Dat vond ik heel belangrijk om nog even hier te zeggen. Over die CO2-belasting? Ik doe een hoop, maar zij moeten ook een beetje.
Ja, nee, dat punt gemaakt. Die CO2-belasting, wat zei uw Duitse collega?
Die CO2-belasting is ook typisch een voorbeeld waarvan je weet... als je het in je eentje doet,
gaat het niet werken.
Dus daar heb je elkaar voor nodig.
Maar ik vermoed dat uw Duitse collega's niet heeft gezegd... dat gaan wij ook doen.
Die Duitsers hebben een andere economie met dezelfde problemen. En ook zij zullen vroeg of laat weten dat de kosten... voor CO2-vervuiling neer zal slaan in Duitsland zelf. Dus ook daar is die energiewende, zoals we het noemen... een belangrijk onderwerp in het politieke debat. En ik hoop dat ze met ons meedoen.
Ik dank u wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
De elite laat het afweten. En dat is een groot probleem, vindt althans graaf Sander Schimmelpennink... die het boek Elite gezocht schreef, dit boekje. De SP kennen we als een volkspartij... maar heeft nooit het belang van een elite ontkend. Maken de uitverkorenen die verwachting eigenlijk nog waar? Een gesprek met de hoofdredacteur van Zakenblad Quote... en SP-voorzitter... Ron Meijer. Hartelijk welkom. Meneer Schimmel, ben ik om met u te beginnen. Ik was bij uw boekpresentatie eerder deze week. En daar vroeg u de aanwezigen op een mooi etablissement op de Zuidas, wie zichzelf eigenlijk rekende tot de elite. Er ging ergens in de hoek volgens mij één hand omhoog.
Besmuikt. Ja.
Heel besmuikt. Maar zelfs uw eigen familie stak de hand niet op. Wat duurt even zucht, maar jullie wonen in een kasteel.
Ja, daar heb ik ze ook wel een beetje belachelijk over gemaakt.
Ja, maar wat zegt dat? Nou ja, zelfs dat uw eigen familieleden,
ja,
behoren tot de elite,
bescheiden
daar
mensen,
niet voor uitkomen.
Twentse, bescheiden mensen. Maar nee, het is natuurlijk in Nederland is elite een moeizaam begrip. Het is bijna een scheldwoord. Niemand wil ertoe behoren. Onze eigen minister-president heeft het over de witte wijn drinkende elite. Ja. Hè? Dat zijn wij.
Is dat erg eigenlijk dat hij dat zegt of is dat een grapje?
Nou, dat vind ik wel, dat vind ik tekenend. Dat vind ik eigenlijk wel erg. Ja, hoe kan de minister-president nou niet bij de elite horen? Dat is toch krankzinnig.
Of willen horen.
Of willen horen. Dus er wordt eigenlijk ontkend dat er een elite moet zijn in elke maatschappij. Er is nog nooit een maatschappij geweest zonder een elite. Nee. Die hoort er gewoon bij. De vraag is, hoe geef je hem vorm? Hoe wordt hij ingericht? En is hij toegankelijk voor iedereen op basis van kwaliteiten en prestaties?
Behoort de heer Meijer tot de elite?
Ja, ik zou zeggen van wel, want hij is een politiek kopstuk. Steekt zijn nek uit voor het maatschappelijk belang, heeft een stem. Dus ja, ik zou zeggen, die zeker hoort hij bij de elite.
Voelt zich onderdeel van de elite?
God, dat is wel, wel interessant.
Gewetensvraag.
Ik heb geen geld, sterker nog negatief vermogen. Ja. Ik heb nauwelijks macht. Want mijn partij krijgt ongeveer iedere dag te horen dat we niet mee willen doen.
De macht is ook niet groter op geworden onlangs.
Ik kom niet uit Amsterdam. Dat kunt u nauwelijks aan me horen. Maar ik kom uit het zuiden. En mijn ouders zijn een thuiszorger en een commenteur. Dus ja.
Ja.
Kijk, als je de elite beschouwt als... Dus als je de elite beschouwt
als... Maar er zijn verschillende elites. Dat is het grappige van Nederland. Je hebt natuurlijk een culturele elite. Nou ja, dat zijn wij dan. De grachtgordel journalistjes en zo. En dan heb je de...
Spreek voor jezelf.
Dan heb je de economische elite. Dat is eigenlijk waar ons boek over gaat. Dat is niet de 1%, maar laten we zeggen de 5% mensen met een vermogen van 1 miljoen of meer. Artsen, advocaten, piloten, financieel adviseurs. En dan heb je de politieke elite. En nou ja, ik zou zeggen dat u daar toe behoort. Ja. Maar het grappige van al die elites in Nederland is dat die redelijk gescheiden naast elkaar opereren. Dat er weinig kruisbestuiving is. En daardoor krijg je dat dus iemand uit de politieke elite, zoals Rutte, het heeft over de culturele elite als die andere, de elite.
U richt zich in uw boek met name op die nieuwe economische of financiële elite, hè?
Ja, niet per se nieuw, want dat wordt nog wel eens gedacht dat ik dan het over nieuw geld zou hebben. Ja. We hebben het eigenlijk over oud en nieuw geld, gewoon alles met geld.
Ja? Het is niet zo dat het bij het oude geld nog meer maatschappelijke verantwoordelijkheid werd meegegeven als dat werd overgedragen dan bij het nieuwe geld.
Nou nee, we hebben twee perspectieven. Ik heb het samengeschreven met Ruben van Zwiet, de predikant aan de Zuidas. Hij zit tussen de corporate elite, tussen de financiële mensen. Ik zit tussen de ondernemers, de self-made man als hoofdredacteur van Quote. Ja. Dus de mensen die het zelf hebben gedaan. Dat zijn eigenlijk twee verschillende groepen. En in beide groepen constateer je een bepaalde geestelijke armoede,
nou ja,
zou ik zeggen.
Sterker nog, u signaleert in uw boek intellectuele armoede, een gebrek aan goed burgerschap en een gebrek aan zichtbaarheid.
Ja.
Dat is nogal wat. Laten we eens aflopen. Intellectuele armoede.
Ja, dus nou ja, dat is wel leuk om dat met Ruben dan te schrijven, dat boek. Want die begraaft en trouwt mensen van de Zuidas. En dat is dus helemaal niet alleen maar nieuw geld, dat is ook oud geld. Maar die krijgen dan van hem de vraag, waarom trouwen jullie met elkaar?
Maar hoe uit het?
Dan zeggen ze, nou, dat is de meest logische volgende stap. Dus het bedrijfsmatige denken, het lineaire denken in processen en spreadsheets en zo, dat zie je terug in eigenlijk elk aspect van het leven. Dus dan vraag je aan iemand, ik moet ook wel eens een praatje houden, en dan vraag je aan zo'n baas van een groot bedrijf, en wat inspireert u? Mm. Dan zegt hij NAC of zo, of Feyenoord.
Roda.
Ja, nee, maar het is vrij mager allemaal. En dat merk je natuurlijk ook in de politiek. Rutte is een uitstekende premier, denk ik, maar hij is natuurlijk ook iemand die symbool staat voor zijn generatie. Een generatie die geen verhaal heeft. Hè? Ja, of het nou de CEO van Unilever is of Rutte. Ze hebben moeite om een echt goed verhaal te
hebben. Is dat het verschil met vroeger? De elite heeft geen verhaal meer?
Nou, ik moet altijd denken aan de verzuilde tijd. Waar allerlei redenen voor zijn dat we blij moeten zijn dat die er niet meer is. Maar je had in die bijvoorbeeld katholieke zuil had je die katholieke bankier. Die voelde zich direct verbonden met de katholieke bouwvakker. En daar zijn de mooiste dingen uit voortgevloeid. Ik bedoel, dat was een elite die tot op zekere hoogte sober was voor zichzelf. Die ook doorhad dat verschillen niet te groot moesten zijn. maar die wel verrijkend was voor het algemeen belang. Ja. Ik bedoel, er zijn de beste architecten hebben prachtige buurten hier in Amsterdam. De Amsterdamse school is daar een mooi voorbeeld van. Een architect als Peutz is daar een fantastisch voorbeeld van. Kortom, ik geloof dat die verbinding kapot is.
Door de ontzuiling?
Nou ja, ook. Maar ik vond dat David Vrijbroek, de Vlaamse schrijver, die omschreef dat enige tijd geleden mooi. Die zei, Europa was ooit een straat zou je kunnen zeggen, rijtjeshuizen. En als nou in de woonkamer, als het daar rommelde, dan hoorde men op zolder, de elite, de economische elite, hoorde op zolder dat er een probleem was. Alleen dat dak dat is opgelicht door de kapitalistisch gedreven globalisering. En inmiddels zit die elite, die economische elite, zit als het ware in de stratosfeer. Dus die voelt zich onantastbaar. En die is tot op zekere hoogte ook onantastbaar. En ik denk dat heeft die verbinding kapot gemaakt. En heeft ertoe geleid dat mensen elkaar ook niet meer zien. Ja. En ik denk dus dat er druk nodig is, dat niet vanzelf gaat. Ja,
daar komen ze op. Mm-hmm. Maar klopt dat?
Dat klopt.
De verbinding is gebroken. Waar ontmoet het de elite het volk nog, om het zo te zeggen?
Nou ja, dat is het grote probleem. Er is dus een grote onzichtbaarheid, met name in die economische elite. Die zie je niet, mensen weten niet wie ze zijn. En dat is toch een probleem, want als die elite niet zichtbaar is, de verhalen niet vertelt, ja, dan moet je ook niet gek staan te kijken dat het je minder gegund wordt. Hè. Dat is het fascinerende als je naar Amerika kijkt, waar de verschillen nog veel groter zijn. Daar zie je dat de elite wel in staat is om die verhalen te vertellen. Hè. De Amerikaanse droom. Dus je ziet daar een hele andere benadering van de elite van rijke mensen.
Ik geloof erg in een verhaal. Ik zou denken, ik zou meer worden aangesproken door het goed burgerschap. Namelijk, hoe uit het zich dan? Wat moet die elite dan doen?
Ja, maar dat hoort erbij. Kijk, als je jezelf, als je geen verhaal hebt over je eigen leven, ja, dan is het ook moeilijk om een goed burger te zijn. Dan word je een soort homo competitivus die alleen maar bezig is met de volgende stap, met het volgende huis wat je wil kopen. Dus het gaat om dat verhaal. Dat verhaal betekent dat je ergens vandaan komt en dat je dat niet vergeet. Ja. Dat is natuurlijk, in Amerika gebeurt dat ook. En dat was het voorbeeld van
Ik geloof dat er wel een verhaal is geweest en ook nog steeds is. Ja. Alleen het is een negatief verhaal. Het is een verhaal, die economische elite, die heeft 40 jaar lang gepleit voor uitholling van de publieke sector. Lagere belastingen voor zichzelf. Exorbitante beloningen voor zichzelf. Lagere lonen voor de rest. Onzekerheid voor de rest. En daar moet je niet raar op kijken dat daar woede over ontstaat. Ik denk dat die er is. Die is voelbaar.
Maar die is nog niet echt gericht op die economische elite. Nee, dat is zo grappig in Nederland. Hey, in Parijs staan ze op dit moment Porsches in de fik te steken. En hier zijn ze boos op immigranten en klimaatdrammers.
Hoe verklaart u dat hier nog niet gebeurt? Of niet gebeurt,
er is toch wel chronische desinteresse in economische zaken. En links heeft natuurlijk zich zo mee laten slepen in allerlei cultuurdebatjes, dat sommige mensen die eigenlijk op uw partij zouden moeten stemmen nog liever de helft van hun uitkering inleveren dan dat ze op u stemmen. Hè? Dat ze op links stemmen. De links heeft een beetje verpest.
Ik wil even naar die elite namen. Want u had even over goed burgerschap. Ik moest zelf denken aan een verhaal wat bij het afscheid van een wethouder hier in Amsterdam, waar ik bij was, waar een docent het volgende vertelde. Die zei, ik heb een leerling, ontzettend goed, woont in Amsterdam Nieuw-West, niet het beste deel van de stad, maar zit wel op het gymnasium in het centrum van de stad. En dat meisje fietst iedere dag na school naar huis en heeft eigenlijk maar één verzoek. Een plek waar rust is. Want het gezin is te groot en is te klein behuisd. Eén plek waar ze gewoon huiswerk kan maken, want iemand er een kop thee geeft. En die vrouw schetst het heel mooi. Ze fietst door Amsterdam Oud-Zuid, welgesteld. Ze fietst langs huis, langs villa, langs huis. Ja. Niemand heeft zich gemeld of kan zich melden om dat meisje te ontvangen. Ja. Dat was een ontzettend zichtbare kloof natuurlijk. Ja. Hoe zouden de elite en het volk elkaar weer kunnen treffen in zo'n heel concreet voorbeeld?
Ja, segregatie is in Nederland toch echt een probleem aan het worden, zeker in deze stad. Dus dat is een goed voorbeeld. Hier zie je het heel echt langs lijnen, zie je het lopen. En het gaat vanaf geboorte al mis. In deze stad, bij de kinderopvang, worden kinderen al in een soort van hokje gelegd. En vanaf dat moment
ontstaat er een nieuw...
Dus als je in een bepaalde wijk wordt geboren, het belang van waar staat je wieg, is eigenlijk weer groter aan het worden. Qua vermogen, qua gewoon sociale omgeving. En als jij dus niet echt je best doet als elite om je kinderen ook met andere soorten kindertjes in contact te brengen, dan gebeurt het gewoon niet.
Wat zou de elite kunnen doen?
Nou ja, ik zie in ieder geval nu dat die economische elite, dat die aan een soort van filantropie doet. Vorige week kwam er een ongetwijfeld goed bedoeld initiatief voorbij, de Alliantie tegen Armoede. En dan denk je, dat is fantastisch. 80 bedrijven en instellingen en 2 daarvan zijn de Aldi en Unilever. En dat is natuurlijk nogal merkwaardig, want hoe ontstaat nou kinderarmoede? Onder andere omdat de lonen te laag zijn en de prijzen te hoog zijn. En dan stelt Aldi voor dat ze hun oud brood naar scholen brengen en Unilever dat ze zeep naar scholen brengen. Ja, dat is dus precies waar mensen woedend voor worden. Dit zijn bedrijven die zelf keer op keer pleiten voor meer onzekerheid, lagere lonen, die vervolgens shinen als een soort schaamlab met dat wat ze dan doen aan filantropie.
Ja. En vaak ook niet belasting betalen. Dus precies. Het geld wat ze besparen met belasting ontwijken, geven ze dan aan een of ander wildpark in Afrika omdat de kleindochter olifanten leuk vindt.
Ja, ja. Exact. Dus dan is het toch die schaamlap waarop Meijer het heeft.
Zeker. Ja. Ja.
En dus ja, als het op neerkomt, wat moet je daar dan aan doen? Ja, ik geloof dus dat, we hadden het eerder over dat voorbeeld van die stratosfeer, die onaantastbare economische elite. Ja, ik geloof dus dat een moreel beroep niet meer werkt. Dat je moet hard schreeuwen voordat dat gaat werken. Ja. Ik geloof echt dat wij die 5% of de 10%, wat je maar wil, dat wij die, ooit zei Den Uyl, de wet is de vrijheid, de moeder der vrijheid. We zullen taxes in de woorden van Rutger Brecht. Ja. We zullen moeten belasten. Ja. We zullen
de publieke sector moeten opbouwen. Ze luisteren niet meer, dus ze moeten maar voelen.
Ja, zeker. Nee, zeker. Kijk, ze heeft 40 jaar lang heeft ze voor zichzelf goed gezorgd. En niet voor de samenleving. Dat is precies waar nu toch het een en ander aan gedoe voorbij komt. Want meneer Schimmelpennink heeft gelijk als hij zegt dat er in Frankrijk nu acties zijn. Maar in Nederland, en de vraag is wat erger is, zien we dat de opkomst bij verkiezingen al 40 jaar lang dat de trend dalende is. Dan kun je een keer een iets hogere opkomst bij de statenverkiezingen hebben. Maar mensen geloven steeds minder in de democratie. Ja. Haken af. Ja, dan kun je afvragen, wat is ernstiger? Dat mensen massaal opstaan of dat ze massaal afhaken? En daar acht ik de economische elite zeer groot verantwoordelijk voor.
Ja. U opent een oplossing die, grappig genoeg, in uw boek ook voorkomt. Namelijk, die vermogensbelasting moet omhoog.
Nou, daar pleiten we niet echt voor. De vermogensbelasting en erfbelasting, die vind ik prima zo. Nee, maar wat we eigenlijk zeggen in het boek is, elite hebben ook een soort van verlicht eigenbelang. Dus betaal netjes je belasting en probeer je nek uit te steken en probeer te zorgen dat die kloof niet groter wordt dan die al is. Maak hem het liefst wat kleiner, want anders krijg je vroeg of laat gewoon gedonder. Ja. Dan krijg je linkspopulisme. Dat gaat natuurlijk een keer gebeuren, Rutger Brecht, maar met zijn 90% inkomstenbelasting. Ja, ik ben wel de hoofdredacteur van Quote. Dat is nou ook weer niet de bedoeling.
Nee.
Dus wees nou op tijd met inzien dat die verschillen groot aan het worden zijn en dat jij daar ook niks aan hebben. Wat hebben jouw kinderen aan 10 miljoen als de wereld straks in de fik staat?
Dat zegt u allemaal even hier. Maar wat zegt u als u daar in een zaaltje zit met al uw lezers?
Nou, ik krijg wel eens op mijn donder dat ik te links ben en zo. Ja. Maar goed, ja, kijk, ik moet dan uitleggen. Wij zijn niet een promotor van de rijken. Wij staan voor ondernemerschap. En ondernemerschap is nu eenmaal gebaat bij sociale mobiliteit, bij kansengelijkheid. Dan krijg je de beste ondernemers. Dus wij staan voor ondernemerschap. En ondernemerschap gedijt helemaal niet in een klassenmaatschappij met een renteniersklasse die nu aan het ontstaan is.
Met een beetje fantasie zou je een SP'er in hem kunnen zien.
Nou, ik heb het boek met veel plezier gelezen. Ja. Laat ik daarmee beginnen. Ik ben het op heel veel punten eens. Alleen, laatste punt. Dit veronderstelt een empathische economische elite.
Ja.
En ik ben geboren in 81, 37 ben ik. We zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Je bent iets jonger, geloof ik, dan ik. Ja, en ik heb die empathische economische elite nooit gezien. Althans, de dominante stroming
daarvan. Had die niet in je omgeving, in de klas, bij de voetbal?
Ja, dat is in ieder geval niet die 5%.
Dat was ook een elite, toch?
Nou, ze zijn. Nee, maar kijk, is er natuurlijk wel.
Nee, maar kijk, het punt is dat ik wil geloven dat ze er is. Ik ga er graag.
U heeft het nooit ontmoet.
Als ik ben. Nou, ik ken in ieder geval weinig mensen die tot de 5% economische elite behoren waar Schimmelpennink het over heeft. Waar het mij om gaat is, ik wil geloven dat ze er is. Van harte. Alleen de dominante stroming binnen de economische elite is er een geweest die voortdurend het aan zichzelf heeft toegetrokken en zijn rug heeft gekeerd van de samenleving. En daarom denk ik dat het verschil is dat ik niet geloof op dit moment in een moreel beroep. Dat ik bijna zou willen zeggen, hup, linkspopulisme. Want er is juist nu een verhoging van de erfbelasting, een verhoging van de vermogensbelasting nodig, omdat we onze publieke sector moeten opbouwen. Ja. Dat is, als er ergens iets is waar het samenkomt, waar vermenging plaatsvindt, dan is het wel die publieke sector die uitgehold is door diezelfde economische.
Maar u moet uw oproep concretiseren, want we kunnen de elite niet ontslaan.
Oh nee, maar dat is ook niet wat ik. Ik had het in het begin over de verzuilde tijd. En die elite, zonder daar nostalgisch over te doen, maar die elite die wel nog die verbinding voelde. Ik geloof dat die elite er ook niet zomaar kwam, dat dat niet een soort van toevalligheid was. Die stroming destijds binnen die economische elite, die werd dominant omdat er een bedreiging was. Een bedreiging uit het oosten, van het rode gevaar, een bedreiging van de vakbonden. Kortom, er is weer een bedreiging van de huidige dominante stroming van de economische elite nodig. Want alleen dan krijgt die hopelijk empathische economische elite nog enige positie binnen die club.
Heeft hij gelijk?
Nou, ik heb wat meer vertrouwen in de economische elite. Ik ken ze natuurlijk wel goed. En dat zijn uiteindelijk mensen die het best begrijpen. Het grappige is dat als je het bijvoorbeeld hebt over de erfbelasting, dan zie je dat de tegenstand tegen de erfbelasting is juist van mensen die eigenlijk helemaal nooit erfbelasting zullen hoeven te betalen. Dus het is net als...
Dan moeten we even uitleggen. Wie is er dan tegen?
Nou, dus mensen die helemaal geen vermogen doorgeschoven krijgen. Die zijn heel erg tegen erfbelasting, want dat is diefstal. Net zoals de Baudet-stemmers in Oost-Groningen voor iemand die gas wil blijven pompen stemmen. Dus dat is de kennis zit er heus wel bij de economische elite. En als je deze boodschap vertelt, dan begrijpen ze het ook heus wel. Alleen inderdaad, je moet niet naïef zijn. Je moet ze ook wel aanzetten tot het juiste. En dat kan met belastingen. Dat kan door een einde te maken aan het woekerende privéonderwijs, wat natuurlijk enorm in opkomst is. Luzak-onderwijs,
25.000.
Nou, gewoon houden mee op.
Houden mee op. Ja. Luzak, om als een voorbeeld te nemen, is gewoon...
Nee, maar dat loopt echt uit de klauwen. In het onderwijs is het nu zo dat kinderen met gelijke intelligentie, dus precies dezelfde kindertjes, één rijke ouders, ander niet, dan heeft dat kind met rijke ouders 3 keer zoveel kans om zijn VWO-diploma te halen. Ja. Nou ja, dat is gewoon niet goed. Dat moeten wij niet willen in Nederland.
Nee. Wat is daarvoor nodig?
Nou ja, dus meer geld naar het onderwijs. Zorgen dat segregatie tegen wordt gegaan. Ik zou zeggen afschaffen van artikel 23, de onderwijsvrijheid.
De vrijheid van onderwijs.
Gooi het allemaal bij elkaar. Desnoods een maatschappelijke dienstplicht. Mensen moeten bij elkaar komen. Dat gaat gewoon mis.
Zou dat is een interessant voorbeeld, de maatschappelijke dienstplicht. Zou dat helpen om het volk en de elite bij elkaar te brengen? Samen zandhappen?
Ja, nou ja, ik zou in ieder geval... Ik wil het bijna zeggen, daar hoor ik de SP'er. Want al die drie dingen daarvoor, daar ben ik het erg aan eens.
Je moet wel gaan oppassen nu.
Ja, precies.
Sorry, abonnees.
Monsterpolitie. Ik denk dat een onderdeel kan zijn. Alleen, ik vind dat wel... Dat is een soft voorstel. En ik vind die hardere voorstellen, die duidelijke voorstellen, die we kunnen afdwingen, zodat de politieke elite niet langer de klusjesman is van de echte macht, dat is de economische elite. Ja. Ja. En dus zal ze wetten moeten komen.
Daar zit op de eerste rij een klusjesman. Ja. Meneer Snel, u hoort het, het gaat hier hard over tafel. Er is linksactivisme. Rutger Bregman zette bij het Economic Forum in Davos de boel op stelte door alleen maar over belasting te gaan betalen. De andere kant van het spectrum, denk ik hier aan tafel te hebben, die zegt ook die belastingen, daar moeten we rustig iets aan gaan sleutelen. Is dit het politieke thema dat de elite eindelijk ook gaat bijdragen?
Ja, het sluit heel erg aan op het thema wat ik zelf net ook nog voor heb gegaan. Ik denk dat er ook in de moraliteit echt wel iets is aan het ontstaan is waarin we allemaal vinden dat iedereen in de maatschappij zijn steentje bijdraagt. Of je nou een persoon bent, een huishouden, een klein bedrijf of een groot bedrijf. Dat is eigenlijk de kern van waar ik zelf ook mee bezig ben.
Ja. Je moet dingen ook in zijn tijd zien, hè? Dus de generatie van Rutte is natuurlijk opgegroeid in de jaren 80. Het neoliberale denken was dominant. Nou, wij zijn dan van de jongere generatie. In zekere zin hebben wij ook de luxe dat we wat idealistischer kunnen zijn. Omdat we zo
maar zit er ook meer engagement in jullie generatie?
Nou ja, ik ben van de millennial generatie. Wij zijn de kinderen van de babyboomers, de rijkste generatie ooit. Dat is wat lekkerder idealistisch zijn. Ja.
Ja, ik vraag me af of dat zo is. Zijn er lichtpuntjes?
Oh, zeker. Nou, dit. Dus dat de hoofdredacteur van de Quote dit boek schrijft. En tegelijkertijd dat er jonge mensen zijn die voortdurend die constateren dat zij de afgelopen 30 jaar te horen kregen, of de afgelopen 20 jaar te horen kregen, dat ze vooral zichzelf moesten investeren. Ja. Maar dat er een 5% is die dat op een andere manier geïnterpreteerd heeft. Okay. En, nou ja, dus ik denk dat maatschappelijke opstand op dit thema een zeer groot lichtpunt is.
Misschien dat de heer Schimmelpenning die met een lezing op uw SP-congres kan ontketenen.
Van achter.
Bij deze. Dit was Buitenhof voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Dan zit op deze plek mijn collega Jort Kelder. En als u die uitzending wilt bijwonen, dan kan dat. Ga dan naar tvtickets.nl. Ik wens u nog een prachtige zondag. Dag.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar